volgende onderwerp. Dan wil ik de vergadering hervatten met meneer Schepers. En we gaan het hebben over de beeldvorming, meerjarenprognose, gebiedsontwikkeling 2020. Hilversum heeft de afgelopen jaren een aantal grote projecten in voorbereiding en uitvoering. Tegelijkertijd zijn er in Hilversum veel initiatieven om Hilversum mooier en beter te maken. Het meerjarenperspectief gebiedsontwikkelingen geeft een samenhangend beeld van wat er in het fysiek domein in Hilversum gebeurt en schetst daarmee een context waartegen projectbesluiten door de Raad kunnen worden genomen. Het MPG is een momentopname met pijldatum september 2022. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad elk jaar een meerjarenperspectief gebiedsontwikkelingen aan te bieden. Een deel van de bijlagen van dit raadsvoorstel is geheim. Wanneer u hier in deze vergadering iets over wil zeggen, dan moet het in een besloten deel van de vergadering. Wilt u straks iets zeggen over de geheime bijlagen, dan sluiten we aan het eind van de beeldvormende bespreking hier voor de deuren. Dit geheime deel zal beeldvormend zijn. Tot slot. De Audit- en Rekeningencommissie heeft op dit moment op dit onderwerp een advies uitgebracht dat u in de bijlagen kunt vinden. Voordat we starten met de beeldvorming wil ik zo eerst even kort het woord geven aan de heer Postma, voorzitter van die commissie. Ik vraag u alleen eerst, heeft u behoefte aan een geheim deel? Niemand? Ja. Ja? Dus wij moeten straks een geheim deel inlassen? Ja? Oké, dan zullen wij daar de procedure later voor starten. Dan geef ik nu eerst het woord aan meneer Postma van de Audit- en Rekeningencommissie.
Dank u, voorzitter. Misschien goed om nog even toe te lichten wat eigenlijk de taak van de ARC in deze is. Hè. Dat is een niet-politieke commissie die zich vooral richt op de ontwikkeling van het instrumentarium. En daar is ook onze discussie met de wethouder en de concerncontrole gegaan. Om te kijken hoe we stapsgewijs het instrument steeds naar een hoger niveau toe kunnen tillen. En daarvan hebben wij gezegd, nou, we hebben een mooie stap gemaakt sinds verleden jaar. En we hebben nog steeds een aantal stappen met elkaar te gaan. Wil het instrument zodanig zijn vormgegeven dat de Raad echt en het college aan haar taak toekomt. En dat instrument ook echt al zodanig als beleidsinstrument kan hanteren. Maar ook als verantwoordingsinstrumenten, dat we daar ook de goede zaken aan kunnen ontlenen. En dat we uiteindelijk inzicht gaan krijgen aan welke knoppen we kunnen en zouden moeten draaien of willen draaien. Dat is een oordeel. Om als raad de taak te doen die we in het kader van deze grote gebiedsgebonden projecten zouden moeten doen. Nou, dus wat hier terug zit in het advies is vooral aanbevelingen hoe het instrumentarium ons inziens doorontwikkeld zou moeten worden. Een oordeel over wat daaruit komt past ons niet. Dat is niet de taak van de ARC. Dat wilde ik in ieder geval nog even meegeven aan de Raad. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Postma. Ik geef de wethouder kort de gelegenheid om een kleine mededeling te doen.
Ja, voorzitter, dank voor die gelegenheid. Ik wilde heel kort even, dat heb ik in de ARC ook gedaan, maar ik wilde nu ook even de gelegenheid gebruiken om de verontschuldigingen namens het college aan te bieden voor het feit dat het stuk zo laat in het proces is gekomen. Het was in eerste instantie de bedoeling dat het bij de voorjaarsnota was. Door capaciteitsproblemen is dat niet gelukt. Dat vind ik vervelend. Ik beloof beterschap. Dus bij de komende voorjaarsnota zal hij er wel zijn. Maar voor nu past ons verontschuldigingen wat dat betreft. Dank, voorzitter.
Dank u wel, wethouder. Is er iemand die een beeldvormende vraag wil stellen? Mevrouw Remmer.
Voorzitter, dank. Om maar gelijk met de deur in huis te vallen en aansluitend op uw excuses die we natuurlijk aanvaarden. U kondigt aan dat u eigenlijk het stuk in het vervolg samen wil voegen met de Geksen. En u zegt ook dat u voorafgaand aan de voorjaarsnota in 2023 al wil gaan doen. Dan zou ik ook heel graag willen voorkomen dat u iedere keer dat stof moet. En we weten allemaal van de ambtelijke problemen op de arbeidsmarkt enzovoort, 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 enzovoort. Dus de vraag is tweeledig. Hoe reëel is die ambitie om voorafgaand aan de voorjaarsnota 23 opnieuw een actualisatie neer te leggen? En is dat wel zinvol? Met een komma erachter. En het tweede is, waarom wilt u het eigenlijk zo graag samenvoegen met de actualisatie van de Geksen?
Voorzitter, de eerste vraag. Ik denk dat zeker reëel is. Het betekent dat we eigenlijk nu al bezig zijn met, terwijl het stuk nog niet door de Raad is vastgesteld, met het opstellen van de planning om ervoor te zorgen dat we het wel bij de voorjaarsnota kunnen behandelen. Ik denk zeker dat dat zinvol is. Zeker, het is zinvol om het samen te voegen, omdat de GRECS'en, die worden nu elk jaar apart in een apart besluit door de Raad vastgesteld. En ze komen hierin terug, dus het is ook gewoon efficiënt. Het gaat ook over dezelfde onderwerpen voor een deel om dat te doen. En ik denk ook dat het waarde toevoegt, omdat het onderwerpen zijn die heel erg aan elkaar gerelateerd zijn. De actualisatie van de GRECS'en zit hier gewoon in.
Gaat u gaan.
En het had te maken met mijn verwachtingen ten aanzien van dit stuk. Want ik vond het eerlijk gezegd dat het een beetje verengd was tot de actualisatie van de GRECS'en. Terwijl ik juist een antwoord had verwacht op de vraag, kunnen we alle toekomstige projecten ook wel financieren? Dus als ik u goed beluister, dan denk ik, ja, u gaat eigenlijk verder op de ingeslagen weg van een verenging van het NPG.
Ja, voorzitter, dan kan het zijn dat mevrouw Remmers en ik het stuk verschillend interpreteren. Maar ik denk juist dat we heel erg door het feit, kijk, we hebben de GRECS'en, maar dat is eigenlijk maar een marginaal onderdeel. We hebben twee GRECS'en momenteel, stationsgebied, en dat is nog maar een klein deeltje van het stationsgebied en Annershoeven. Maar het grootste deel van het NPG gaat over de gebiedsperspectieven, waar we nog helemaal geen GRECS over hebben. En dat totaal, dat zetten we af, ook in dit stuk, tegenover de financiële positie van de gemeente. En dat is volgens mij de vraag waar we het over moeten hebben. Maar in mijn perceptie staat dat er wel degelijk in.
Ik heb een aanvullende vraag van mevrouw Van Drogen.
Ja, ik twijfel even wat een aanvullende. Hij gaat ook over eigenlijk twee dingen. Hij gaat de vragen. Sorry, ik ben even aan het proberen te verhelderen van waar gaat het nou eigenlijk over. Eén is de timing en de planning van het opleveren van stuk. En de tweede is een verenging. Of waar gaat het eigenlijk over? Wat is het doel van stuk? Ik begin even bij de eerste. We hebben het bij de voorjaarsnota ook even over gehad. Hè, van ja, er is ook een nieuw coalitieprogramma. Er gebeuren een aantal zaken. Zat de vertraging hem inderdaad voornamelijk in het doorrekenen van de cijfers? Nee, waar zat hij hem dan in?
Ja, voorzitter, het stuk is, het is natuurlijk best, het is een nieuw stuk. Hè. We zijn hier vorig jaar voor het eerst mee begonnen, omdat we merkten dat er een stapeling was van grote projecten met grote impact op de financiële situatie van de gemeente Hilversum. Dus toen hebben we gezegd, we kunnen niet meer dat per stuk afwegen, maar we moeten een totale analyse maken om het te doen. Dat hebben we vorig jaar voor het eerst gedaan en daar hebben we externe hulp bij gekregen. En helaas zitten we in een arbeidsmarkt waarbij mensen waarvan we hadden gehoopt en af hadden gesproken dat ze het stuk met ons zouden maken. Gaandeweg zeggen van ja, oh, we hebben een andere opdracht, stuur maar een creditnota. Dat is gewoon echt een hard capaciteitsprobleem. En dat had niet te maken met de dingen die in het coalitieakkoord zitten.
Mag ik nog een vervolgvraag stellen? Dus de hulp van het externe bureau die u vorig jaar had, die had u dit keer niet. Ja, oké. Ik laat hem daar even bij. Een aanvullende vraag wel nog. Wanneer, misschien een rare vraag, maar ik ben toch wel benieuwd, wanneer is dit voorstel door het college gegaan?
Voorzitter, dat is vorige week dinsdag geweest.
Iemand? Met een meneer Westering.
Dank u wel. Volledig correct uitgesproken. Het gaat dan wel eens verkeerd met mijn naam, dank u wel. Ik heb een vraag over de reserve stedelijke ontwikkeling. Ik lees op pagina 11, en ik ben ook een beetje nieuw op dit terrein, dat die gevoed wordt door winsten, niet zijnde grondexploitaties, en door een dotatie uit de algemene middelen. En dan lees ik op pagina 34 dat u volgens mij voorstelt om die reserve stedelijke ontwikkeling ook wel juist wel te gaan koppelen aan die GRECS. En ik wil dat eigenlijk iets beter begrijpen, dus kunt u dat toelichten, wat u daarvan plan bent.
Ja, voorzitter, een mooi voorbeeld om dat te illustreren is de grondexploitatie Annershoeven. De grondexploitatie Annershoeven heeft de gemeente heel veel winst opgeleverd. En gaat ook de komende jaren nog winst opleveren, maar dat geld hebben we niet apart gezet. Dat hebben we gewoon gebruikt om onze begroting, onze reguliere begroting mee te financieren. Dus dat is naar cultuur, economie, sociaal domein, you name it gegaan. En een grondexploitatie is intrinsiek incidenteel. Hij kan langer lopen, maar hij is altijd incidenteel. En je maakt een begroting kwetsbaar als je incidentele middelen structureel gaat inzetten. Want als die GRECS dan ophoudt, dan heb je ineens een gat waar je mee geconfronteerd wordt. Dus het voorstel is om ook de winsten van de grondexploitaties toe te voegen aan de reserve stedelijke ontwikkeling. En die kun je dus gebruiken om ook verlieslatende grondexploitaties uit te financieren. En dan hou je de begroting clean en zo structureel mogelijk, zowel aan de inkomsten als aan de uitgavenzijde.
Mevrouw Remmers en daarna meneer Posman.
Ja, aanvullend, want we hebben vaker ook bij de begroting wel eens een discussie over hoe we nou de reserve vullen en wat we daar uithalen. Dus zou je daar toch een aanvullend stukje over willen schrijven en ook ervoor zorgen dat we daar een goed besluit over nemen in de voltallige raad. Want het is nu een beetje in het stuk beschreven, al dan niet helder genoeg. En ik denk dat het goed is om daar volstrekte helderheid over te geven voor alle raadsleden.
Nou, voorzitter, kijk, wat mij betreft is het heel eenvoudig. We hebben nu beleid ten aanzien van de reserve stedelijke ontwikkeling en dat is het grond- en vastgoedbeleid. En daar staat in dat de winst op verkoop van vastgoed naar de reserve gaat. Daarnaast hebben we de afspraak in de begroting al een aantal jaren dat we hem voeden om te wennen aan de kapitaallasten van de grote ontwikkelingen uit de algemene middelen. Maar het voorstel is om dat wat te kaderen, hè, om ook winst uit grondexploitaties toe te voegen. We mogen nu ook projectkosten eruit betalen, daar willen we eigenlijk ook mee stoppen. Dus het concrete voorstel is dat we met een komend jaar, na de zomer, met een update van het grond- en vastgoedbeleid komen, waarbij we de kaders voor de reserve stedelijke ontwikkeling, dat zijn ook kaders waar de heer Gubbels bijvoorbeeld al vaak om gevraagd heeft, waarbij we die kaders specifieker en duidelijker gaan maken. Dus u krijgt een stuk daarvoor. En de wijzigingen die we daarin willen aanbrengen, die kondigen we hier eigenlijk al aan.
Meneer Postma, aanvullend.
Ja, aanvullend. Dat lijkt me goed. Maar dan moet het niet alleen over de kaders hebben van de voeding van de voorziening, maar met name over de kaders van de onttrekking aan de voorziening. Want in mijn gevoel is dat nu nog een beetje een open speelveld. En dat voelt niet goed, hè? Als we als raad niet scherp hebben, wat gaan we wel of niet ten last van zo'n voorziening brengen? Ik begrijp ook dat het karakter is dat het om zaken gaat die je niet vooraf kunt voorspellen. Dat maakt het ook wat complex. En toch zou ik wat gevoel hebben om wat richting daarin mee te krijgen.
Ja, voorzitter, ik deel dat. Kijk, we hebben nu wel degelijke kaders, hè. We hebben aangegeven in het beleid dat projectgerelateerde kosten, dus bijvoorbeeld projectkosten in de planfase, hè, niet in de ontwikkelfase, want die activeren, maar projectkosten in de planfase mogen hieruit gefinancierd worden. Dat is een afspraak die er is, dat doen we ook al. Daar leggen we in de jaarrekening ook verantwoording over af. Maar wat mij betreft is het zo, en het gaat niet per se of het nou onvoorspelbaar is of niet, maar je kan heel bewust de afweging maken als je een verlieslatende grondexploitatie opent, dat je zegt, van, dat zijn precies de zaken, hè, we voeden hem met winsten uit grondexploitaties en verkoop van vastgoed, maar ook die verliezen gaan we hieruit betalen. En dan hou je eigenlijk het buffervermogen, je algemene reserve, zoveel mogelijk in stand en de ontwikkelingen in je stad lopen dan zoveel mogelijk door die reserve. Maar dat moeten we nader gaan duiden in het nieuwe beleid, dat ben ik volstrekt met u en mevrouw Remmers eens.
Wethouder, hoor ik u nu een toezegging doen dat er een stuk komt wat gaat over stedelijke ontwikkeling, kaders en al dan niet onttrekkingen. Even,
nou, voorzitter, ik heb aangegeven dat het college de intentie heeft om volgend jaar met een update te komen van het dan bijna 4 jaar oude grond- en vastgoedbeleid. Mm-hmm. En daar zullen wij ook nader ingaan op de punten die we hier eigenlijk al in het stuk aankondigen over de reservestedelijke ontwikkeling.
Maar hoe moeten we die toezegging dan opschrijven?
Nou, voorzitter, u hoeft die toezegging helemaal niet op te schrijven. Wij komen gewoon met een stuk uw kant op. En dat komt op het moment dat wij daar een goede timing voor hebben op de prioriteitenagenda. En dan kunt u hem hier in de commissie verwachten.
Mevrouw Van Drogen.
Ja, korte aanvullende vraag. Ik had ook gelezen over de actualisatie van het grond- en vastgoedbeleid. Even ter herinnering, zeg maar een beetje, de nota grondprijzen. Vormt die nou daar een onderdeel van of is dat een apart document?
Nee, de nota grondprijs is eigenlijk een uitvloeisel ervan en die is in 2021 vastgesteld, maar dat is apart. Dat gaat erover wat voor grond rekenen we voor, welke prijs rekenen we voor welk type grond.
Heel korte aanvullende vraag als het mag, hier nog op. De nota grondprijzen is ook wel van invloed, neem ik aan, op de berekeningen in deze NPG.
Zeer zeker.
Meneer Gubbels.
Heb ik u goed begrepen dat u zegt van die nota die komt er, maar die komt pas volgend jaar. En dat wil zeggen dat u wel al aan de slag gaat met die reserve, om die reserve te vullen en daar naar believen aan te onttrekken.
Voorzitter, alle dotaties en onttrekkingen aan de reserve stedelijke ontwikkeling gaan volgens het bestaande door de raad vastgestelde beleid.
Ja, dan heb ik nog op mijn lijstje staan mevrouw Van Hattem met een nieuwe vraag.
Ja, ik had 4 vragen, waaronder ik denk er nu al 2 in ieder geval zijn beantwoord, dus dat is mooi. Ja, ik had eigenlijk ook nog gelezen over de financiële strategie van de gemeente Hilversum. Die was nogal uitgebreid. En ik vroeg me eigenlijk af, kan die ook worden verwoord in gewoon een paar zinnen? Wat is dus de financiële strategie in een paar zinnen?
Voorzitter, ik denk de financiële strategie van de gemeente Hilversum is ervoor te zorgen. En dit gaat niet over de financiële strategie in algemene zin is een hele brede vraag. En dit gaat niet over de financiële strategie van de gemeente Hilversum. Dit gaat over de gebiedsontwikkelingen en de houdbaarheid van de gebiedsontwikkelingen ten aanzien van onze financiële strategie en onze vermogenspositie. Dus ik moet hem wel wat verengen. Maar wat dat betreft zijn er een paar elementen heel belangrijk. Wij voeren alleen gebiedsontwikkelingen uit die we kunnen dragen. Wij toetsen altijd of de impact van de gebiedsontwikkelingen en de risico's die daaruit voortvloeien, of we die met ons risicodragend vermogen kunnen handelen. Oftewel, als de hemel neerkomt, hebben we dan nog genoeg geld in ons vermogen om de klap op te kunnen vangen. En hoe zorgen we ervoor dat we bij onze gebiedsontwikkelingen een goede mix hanteren van aan de ene kant grondexploitaties die soms winst opleveren, soms verlies. Kredieten die we activeren, die we op onze balans zetten en die we gaan afschrijven, waarmee we een impact hebben, niet op ons vermogen, maar op onze exploitatie voor de lange termijn. En tot slot, we proberen zoveel mogelijk externe financiering te vinden voor de opgaven die we hebben, oftewel in de vorm van subsidies van andere overheden met name.
Een aanvullende vraag van mevrouw Van Drogen en meneer Nanning gaat erachteraan.
Ja, dank u wel, voorzitter. Inderdaad een interessant hoofdstuk. Er worden meerdere strategieën genoemd. Dit document is in de eerste plaats bedoeld om inzicht te verschaffen. Kan ik dan ook de meerdere strategieën interpreteren als simpelweg een opsomming van mogelijkheden? En daar is dus geen keuze of een prioritering ingemaakt, ondanks dat er een nummering is.
Dat is een volstrekt juiste interpretatie van mevrouw Van Drogen, voorzitter.
Gaat u gewoon.
Zijn er ook strategieën te bedenken die hier dus niet in staan?
Voorzitter, ongetwijfeld.
Ja, die zie je aankomen. Meneer Nanninga, daarna ga ik weer terug naar mevrouw Van Hattem over hetzelfde onderwerp. Mevrouw Van Hattem? Mevrouw Van Hattem? Over hetzelfde onderwerp, toch? Oké, eerst meneer Nanninga.
Dank u wel, voorzitter. Ik vroeg me af, ik vond die strategie over meervoudige waardecreatie vond ik heel interessant. Ik vroeg me af, is het niet altijd het geval dat we streven naar meervoudige waardecreatie? En op wat voor manier, hebben jullie al ideeën over hoe je dat nou inzichtelijk kan maken? Wat die bredere waarden zijn ten opzichte van puur de business case?
Nou, voorzitter, ik denk dat het heel belangrijk is dat we bij onze gebiedsontwikkelingen, ik denk dat we dat voor een deel al doen, hè. Kijk, het stationsgebied is in dat opzicht altijd een mooi voorbeeld. Het is natuurlijk een ontwikkeling waar we heel veel investeren en waarbij we een grondexploitatie nog moeten gaan openen die tot verlies leidt. Dus puur vanuit een financieel perspectief zou je misschien zeggen, ja, die business case is eigenlijk helemaal niet interessant voor de gemeente. Maar waar het juist om gaat, is dat we het maatschappelijk belang voor de stad Hilversum bij die gebiedsontwikkelingen heel duidelijk laten zien. En als het gaat om mobiliteit, als het gaat voor woningen, voor de doelgroepen die dat hard nodig hebben. En ik denk dat het belangrijk is dat we steeds bij de gebiedsontwikkelingen onszelf de vraag stellen, even afgezien van het financiële, want we moeten daar altijd onze eigen draagkracht van toetsen, ook in samenhang met de andere ontwikkelingen, wat de maatschappelijke waardecreatie daarvan is. En dat doen we al, maar ik denk dat we dat meer kunnen expliciteren. En het is heel belangrijk om aan te geven, juist, het gaat niet alleen om het geld.
Voorzitter.
Mevrouw Van Hattem was eerst.
Maar even naar aanleiding van de wijze waarop de wethouder. Daar zit veel oordeelsvorming in.
Ja, de wethouder staat vrij om zijn eigen antwoorden te geven. Die kan geen beeldvormende antwoorden geven. Ja, ik zou niet weten hoe hij dat moest doen.
Ik zou wensen dat het net zo neutraal zou zijn als dat wij de vragen moeten stellen.
Dat zou ik met u willen kunnen wensen, maar dit is het antwoord wat de wethouder geeft. Ja, nee, dat zou ik misschien wensen. Maar goed, Het staat genoteerd. Houd dit even als aandachtpunt ook mee. Misschien kan het college daar met elkaar over praten, hoe ze daarmee om kunnen gaan. Dat kan ik nog als tip meegeven aan het college. Maar ik ga wel naar mevrouw Van Hattem.
Hartelijk dank, voorzitter. Ik had, zoals ik had verteld, 4 vragen waarvan er nu inmiddels al 3 beantwoord zijn. Dus we hebben nog eentje over. Dat is bij mij eigenlijk nummer 3. En die vraag die gaat over...
Mevrouw Van Hattem,
ja?
Ik vroeg of het een aanvullende vraag was. Toen zei u ja, maar u doet een nieuwe vraag. En in dat geval is meneer Westereng eerst.
Maar dit is een aanvullende vraag. Dat het
een aanvullende nieuwe vraag die wel op punt 4 stond om te vragen.
Ja, is het zo? Het gaat over strategie 1, daar hadden we het net nog over. Ja. In strategie nummer 1 worden een aantal knoppen aangegeven waar we kunnen draaien. En ik vroeg me namelijk eigenlijk af, wanneer en hoe worden wij als raad dan betrokken bij het keusproces van de aangegeven knoppen waar we aan kunnen draaien?
Ja, voorzitter, dat gebeurt wanneer per gebiedsontwikkeling de verschillende fasen van de plan- en ontwikkelvorming bij u langskomen. Dus bijvoorbeeld wanneer het gaat over het stationsgebied, daar is eerst een stedenbouwkundig plan in langsgekomen in de raad, waarin bouwhoogtes en bouwvolumes meegenomen worden rudimentair. Vervolgens komt er een keer een bestemmingsplan langs waarin het bestendigd wordt en dan gaat het ook over programma. Dus als er een masterplan, een stedenbouwkundig plan, bestemmingsplan, als dat soort grote kaderstellende stukken langskomen voor gebiedsontwikkelingen, dat zijn de momenten dat u de knoppen gepresenteerd krijgt.
Ja. Hartelijk dank, duidelijk.
Mevrouw Remmers, aanvullend.
Een aanvullende vraag, want een van de knoppen waaraan u zegt dat wij kunnen draaien, en dat is natuurlijk waar, is dat u zegt we kunnen schuiven met de verhouding sociaal, middelduur en duur. En hoe verhoudt zich dat volgens u tot het coalitieakkoord waar we duidelijke afspraken over hebben gemaakt? Dat is het toch gewoon geen knop waar wij aan kunnen draaien?
Voorzitter, wij hebben getracht zo apolitiek mogelijk de knoppen hier weer te geven. En er zijn altijd diverse mogelijkheden. Er staat ook dat je aan de knop van de parkeernorm kan draaien. Ja, die kun je ook omhoog draaien als je denkt dat het nodig is. Er staan wel meer punten in waarvan het misschien nu politiek niet wenselijk is. Maar we willen zo objectief mogelijk in ieder geval de hele gereedschapskist waar de raad uit kan kiezen, willen we u laten zien. Maar dat het huidige college het niet wenselijk vindt om daaraan te draaien, dat is iets anders. Maar dan kom ik wat de heer Gubbels veel te veel in de oordeelsvormende fase terecht. Dus dat ga ik niet doen.
Mevrouw Van Drogen, aanvullend.
Ja, dank u wel. We krijgen nu een lijstje van knoppen met het integrale beeld van wat de totale financiële gevolgen zijn van onze gebiedsontwikkelingen. Maar wanneer we gaan beslissen over welke knoppen we wel of niet gaan draaien, dan krijgen we slechts een deel van één gebied te zien op dat moment. Klopt dat? Want dat zijn de individuele gebiedsontwikkelingen waar het over heeft.
Voorzitter, dat klopt. En daarom is het denk ik zo belangrijk dat we dit document hebben. Ja, dat meen ik serieus. Kijk, normaal gesproken krijg je gewoon een bestemmingsplan of een stedenbouwkundig plan van een groot project met een financiële doorrekening. En daar kon je dan wat van vinden. Maar als je dat niet in het totale perspectief kan plaatsen, dan heeft dat betrekkelijk weinig waarde. En als er nu een plan komt, een voorstel komt voor een grote gebiedsontwikkeling met een financiële doorrekening, hoe rudimentair ook, dan kunt u als raad kunt u toetsen van hoe past dat binnen het beeld dat binnen het MPG geschetst wordt. Wordt het beter of wordt het slechter? En wat zijn nog onze mogelijkheden om te sturen? Het stationsgebied zijn we al een heel eind. Daar zijn die sturingsmogelijkheden een stuk beperkter. Maar er komen nog grote ontwikkelingen aan. Circustrein, Arena, Park, Bruisend Hart, waar nog een heleboel gedraaid kan worden. En door de gesprekken die we nu voeren, kunnen we dan op dat moment ook beter het gesprek met elkaar aangaan van goh, welke opties hebben we?
Aanvullend meneer Westereng en daarna mevrouw Van Droog.
Dank u wel, voorzitter. De vraag die ik had is nu aanvullend geworden, want het gaat hier juist over. Kijk, het is heel fijn dat we nu op één moment in het jaar daar een overzicht van hebben, maar op een gegeven moment komt er een stuk besluitvorming voor ons van Grex X. Maar die ontwikkelingen van die Grexen gaan natuurlijk parallel aan elkaar. Dus op het moment dat wij een besluit hebben te nemen over een van die ontwikkelingsgebieden, ja, dan is dat MPG misschien alweer een half jaar geleden geactualiseerd. Mijn vraag aan de wethouder is, zou het ook zo kunnen zijn als we zo'n groot besluit gaan nemen, dat we juist dan zitten met alles wat we nu eerder besloten hebben, is dit het beeld? En als je nu ja zegt tegen dit, heeft het ook invloed op die andere gebieden?
Ja, voorzitter, het zijn gekke financiële tijden en die ontwikkelingen gaan heel hard. Maar normaal gesproken, in een normale situatie, is het niet zo dat binnen een half jaar het beeld van het MPG radicaal zal wijzigen. Ik zou bijna geneigd zijn te zeggen, zelfs nu zal het hoofdbeeld niet radicaal anders zijn. Dus ik denk dat het wel belangrijk is dat als er grote plannen aankomen, noem ik bijvoorbeeld het Arenapark, dat we wel expliciet ook in het stuk op gaan nemen hoe verhoudt zich nou de financiële situatie die we voor deze gebiedsontwikkeling op ons af zien komen tot het MPG. En dan kunnen we dus ook iets zeggen van dus achten wij het wel haalbaar of niet haalbaar. En dan mag u van het college verwachten dat we wat suggesties doen voor knoppen of al daar al een beetje aan gedraaid hebben. Om het in ieder geval binnen het totaal haalbaar te maken. Dus die analyse van het puzzelstuk in het geheel van de hele puzzel moet erbij komen. Absoluut.
Voorzitter, als het mag heel kort aanvullend.
Kort.
Want het gaat me niet alleen maar om die financiële onzekere tijden, maar juist ook omdat de scope van een plan kan wijzigen. In het Arenapark zit nu nog iets anders doorgerekend dan dat we misschien wel gaan doen. Dat heeft ook invloed op die andere GREX. Daarom mijn vraag.
Waar van akte?
Mevrouw Van Drogen.
Als het kan. Twee hele korte vragen die aanvullend zijn. Ik stel ze even achter elkaar, want volgens mij, hopelijk zijn ze snel te beantwoorden. Eén. Kunt u dan toezeggen dat bij nieuwe gebiedsontwikkelingen we in ieder geval altijd standaard het MPG in het geheime kastje als bijlage krijgen, zodat we dus inderdaad die beoordeling kunnen maken? De laatste versie uiteraard. En de tweede vraag, wanneer we bijvoorbeeld die actualisatie van het grond- en vastgoedbeleid gaan bespreken, gaat dat niet inderdaad ook een hele grote impact hebben op de MPG en moet die dan niet samen met het grond- en vastgoedbeleid ook opnieuw worden geactualiseerd? Dank u wel.
Voorzitter, wat betreft de eerste vraag, ik denk eigenlijk dat we het MPG gewoon tot het volgende versie van het MPG in het geheime kastje kunnen laten liggen. Want
ook
ik denk
goed.
Dat het heel goed is dat iedereen altijd dat kan raadplegen als dat nodig is. Tot er weer een nieuwe versie komt en dan verwisselen we hem gewoon. Wat betreft het grond- en vastgoedbeleid denk ik dat eigenlijk niet. Kijk, het grond- en vastgoedbeleid gaat, feitelijk het grondbeleid wat we voeren is een situationeel grondbeleid. Dus dat betekent dat we naar bevind van zaken handelen, dat we soms kiezen om er actief in te gaan, dat we soms meer ontwikkelplanologie doen. Dat zit er eigenlijk al in. Voor vastgoed geldt dat we nog steeds bezig zijn met naar een kleinere, maar meer maatschappelijk relevante portefeuille gaan. Ik denk dat de fundamentele wijzigingen zitten en vooral in hoe gaan we nou om met die reserve stedelijke ontwikkeling. En hoe positioneren we die reserve als apart buffervermogen om te kunnen investeren en risico's te kunnen opvangen voor gebiedsontwikkelingen, zodat we onze algemene reserve kunnen gebruiken voor de risico's voor de rest van de begroting. En natuurlijk, als het doorcijpelt, kan die daar ook voor gebruikt worden. Dus dat zit meer in de techniek van de reserve stedelijke ontwikkeling, waar we denk ik aanscherping behoeven. Maar dat hoeft niet per se tegelijk, wat mij betreft.
Wethouder, hoorde ik u toezeggen dat het MPG, als het er straks is, altijd in het geheime kastje ligt?
Ja, voorzitter, ik vind het ingewikkeld om die. Hij blijft gewoon liggen, dus ik vind het ingewikkeld om dat als toezegging te noteren, want dan blijft hij voor eeuwig op de toezeggingenlijst staan. Maar we gaan hem gewoon laten liggen en als er een nieuw MPG is, dan verversen we gewoon het exemplaar.
Precies, maar hij ligt nu in het geheime kastje en hij blijft daar liggen, ook als er een nieuw is. Daar zijn we het helemaal eens.
Voorzitter, maar even. Mag ik nog een aanvullende daarop?
Meneer Posma, gaat u gewoon.
Nou, om te voorkomen dat hij daar ligt en vooral stof ontvangen is. Hè? Want dan, wanneer is hij nou voor het laatst geactualiseerd? Moet hij een meter stof eraf halen? Kijk, er kunnen gebeurtenissen voordoen die heel relevant zijn voor de afweging. Nou, als voorbeeld noemen, stel dat we een minister van Volkshuisvesting hebben die is zo blij met ons dat hij ineens heel zijn 30 miljoen subsidie geeft voor woningbouw, noem maar wat. Ja, dat zijn toch wel dingen die je toch wel graag dan in zo'n MPG verwerkt wil zien en niet na een half jaar, want dat kan wel ons beeld veranderen. Met andere woorden, de vraag is wanneer besluit je dan als college daar wel of niet een actualisatie toe te passen?
Ja, voorzitter, ik denk dat een stuk met de omvang en relevantie van het MPG dat een jaarlijkse cyclus geen onlogische cyclus is. Maar ik wil u wel beloven dat als we 30 miljoen subsidie van uw partijgenoot ontvangen, dan krijgt u van mij een nieuw MPG.
Meneer Nankra?
Mag ik een nieuwe vraag stellen? Of is dit een vervolg?
Het ligt eraan wat u nu gaat zeggen.
Nou, ik wil graag een vraag stellen, dus dat ga ik doen.
Doe maar.
Het pessimistische scenario, ik vroeg me af, is die nog pessimistisch genoeg gezien de laatste kostenstijgingen? Moeten we daar niet wat in veranderen?
Ja, voorzitter, het pessimistische scenario is nog steeds buitengewoon pessimistisch. U moet zich namelijk realiseren, ja, het klinkt een beetje semantisch, maar u moet zich realiseren dat de scenario's waar we het hier over hebben, die worden doorgerekend over een looptijd van een GREX van 10 jaar. En dan heb je het dus over kostenstijgingen die gemiddeld een percentage van 3-4% hebben over een looptijd van 10 jaar. Rentestijgingen over van 5% over een looptijd van 10 jaar. Dat is extreem veel. De rente is nu hoog, die is aan het stijgen. Maar en ik durf echt geen uitspraken te doen over de ontwikkeling van de rentestand. Want we dachten 5 jaar geleden ook dat hij niet negatiever dan dat kon worden. Maar hij werd toch negatiever. Maar als de rente 5 jaar lang 5% blijft. Dat is echt wel heel heftig. Dus het gaat niet over 1 jaar, maar het gaat over een hele looptijd van een geks. En dat geldt ook voor die kostenontwikkeling. Er zit een cumulerend effect in. Als het elk jaar 4-5% duurder wordt, dat samengestelde rente. Dus daar komt rente op rente op rente, kostenstijging op kostenstijging op kostenstijging. Dus dat is al wel fors negatief.
Mevrouw Deurlach, heeft u een aanvullende vraag of een nieuwe vraag? Nieuw. Oké. Dan ga ik eerst terug naar mevrouw Remmers.
Dank u, voorzitter. Ik heb een vraag over de
moment, mevrouw Remmers. Meneer Lens, aanvullend.
Rente op rente en kosten op kosten. Want we zitten nu qua inflatiecijfers natuurlijk wel waanzinnig hoog. En dan, dat meest negatieve scenario was geloof ik min 3,5 op de kosten. Of 3,5% erbij op de kosten. Zegt u dan nog steeds van dat daarmee trekken we ook dit soort waanzinnige inflatiecijfers die we nu meemaken?
Ja, voorzitter, dat denk ik nog steeds. Ik denk dat als we kijken naar als je kijkt naar macro-economische ontwikkeling en ontwikkeling van rentestanden en consumentenprijzen, dus inflatiecijfers over de afgelopen 10, 20, 30 jaar, dan zie je in de eurozone nooit dat het zo lang zo hoog is geweest. En hoe je het ook bent of keert, ik denk dat het nog wel, het zal volgend jaar weer een stuk minder worden. Het zal nog wel een tijdje hoog blijven, maar dat het cumulatief zo lang gemiddeld 3,5% blijft, dat verwacht ik eerlijk gezegd niet.
Mevrouw Remmers?
Ja, ik heb een vraag over het nota-kostenverhaal, want daar hebben we het vorig jaar ook over gehad van wat zou er in moeten staan, maar het gaat er vooral om dat duidelijkheid, om duidelijkheid te bieden aan derden welke kosten wij gaan verhalen. En nu zegt u eigenlijk van die nota die is er nog niet en die gaat wel komen, maar daar heb ik extra capaciteit voor nodig. Dus mijn vraag is eigenlijk wanneer komt die nota dan? En ik vind dat ingewikkeld om nu dan te zeggen, ja, daar moet dan blijkbaar ook extra capaciteit voor, omdat het ook niet terugkomt in het raadsbesluit. Mede in het licht van de brief die we volgens mij afgelopen maandag hebben gekregen van het college, dat u 50 FTE toevoegt. Dus eigenlijk ook een heel platte vraag. Kan in die 50 FTE ook de nota kostenverhaal gemaakt worden? En als dat niet het geval is, dan zou ik het op prijs stellen als het stukje over uitbreiding wat u denkt nodig te hebben expliciet wordt gemaakt.
Voorzitter, ik denk dat het maken van een nota kostenverhaal in ieder geval nuttig is, omdat we dan op een zakelijke manier met onze externe partijen om kunnen gaan. En daar zeker ook, dat gaat uiteindelijk tot financiële opbrengsten leiden. Als het niet lukt met de huidige bezetting het stuk te maken, dan zullen we daar capaciteit voor moeten inhuren.
En dan is de vraag, als wij straks het raadsbesluit nemen dat wij dit NPG vaststellen, is daar dan die capaciteit bij betrokken of is dat een losstaand besluit? En eigenlijk is mijn vraag, kunt u daar dan in elk geval van aangeven wat voor capaciteit u nodig heeft en hoe lang?
Nou, voorzitter, het zou niet zuiver zijn als we hiermee de discussie over capaciteit die nodig is via het NPG beslechten. Dus als daar capaciteit voor nodig is, intern dan wel extern, dan lijkt de voorjaarsnota het moment om dit gesprek met u te voeren. Hij staat ook nog niet op de prioriteitenagenda voor komende zomer. Dus de voorjaarsnota is het geëikte moment, maar daar komen we uiteraard transparant bij u of terug. En niet dat het in de marge van het NPG gebeurt.
Vullend?
Heel kort.
Kan ik dan de conclusie trekken dat die nota kostenverhaal niet in 2023 aan de raad wordt aangeboden?
Nou, voorzitter, in ieder geval niet voor de zomer van 2023.
Mevrouw Deurlacher.
Ja, dank u, voorzitter. Ik had eigenlijk de vraag een beetje meegenomen voor morgen, maar wellicht dat die hier eigenlijk ook al gewoon heel toepasbaar is. De wethouder die heeft natuurlijk heeft het net gehad over eventuele risico's. En als de hemel naar beneden zou komen vallen. We hebben natuurlijk te maken met prijsstijging van materialen, krapte op de arbeidsmarkt. Het nieuwe huurplan, dat puntensysteem van Hugo de Jonge. En dan ook nog eens dat verhaal nu met de Raad van State. Is dat al een stukje meegenomen in de risico's of is nu inderdaad de hemel naar beneden komen vallen?
Voorzitter, vanzelfsprekend is de uitspraak van vanmiddag niet meegenomen in dit verhaal. Zo voorzienig zijn wij niet. Kijk, ik denk wel dat het is vanuit een heleboel perspectieven, macro-economisch, conjunctureel, maar ook qua deze uitspraak over stikstofdepositie is het wel een hele ingewikkelde tijd. En maakt het dat de actualiteit van cijfers in het MPG sneller aan inflatie onderhevig zijn dan normaal gesproken. De houdbaarheid zou normaal gesproken wat bestendiger zijn dan nu. Dus we zullen daar scherp moeten toetsen. Hoe dat zich in het volgende MPG vertaalt. Wat ik wel wil opmerken is dat voor veel gebiedsontwikkelingen die hierin staan, die staan gepland over een periode van een aantal jaren. Dus we hebben daar nog voor het Arena Park en voor Bruisend Hart en voor het Circustrein heeft u nog helemaal geen grote kaderstellende besluiten genomen. Dus daar is ook nog een heleboel ruimte om in te sturen en om in bij te sturen. En vanuit dat perspectief en het feit dat die ontwikkelingen zeker nog wel 10 tot 12, 13, 14 jaar gaan duren, denk ik niet dat de hemel naar beneden gekomen is. Maar het is wel een hele ingewikkelde tijd. Dat ben ik zonder meer met u eens.
Ik kijk even rond. Nieuwe beeldvormende vragen in dit deel. Meneer Mullens.
Ja, dank voorzitter. U schrijft zelf over die ambitie in onzekere tijden. In zekere zin is het een vervolgvraag ook op de vorige vraag wat dat betreft. We hebben het nu over meerdere projecten die tegelijkertijd lopen. In de nota schrijft u, ja, dat werkt risicoverlagend, want niet alle risico's doen zich tegelijkertijd voor. Maar is het niet ook een risico op zichzelf dat je al die grote projecten tegelijkertijd hebt lopen en dat je die ook moet bemensen?
Ja, voorzitter, tuurlijk is dat op zich een risico. Tegelijkertijd is het zo dat we hebben natuurlijk het meest donkere scenario dat we schetsen. Dat is een scenario waar we eigenlijk er ook van uitgaan dat we geen sturingsmogelijkheden kunnen hebben. Om u een voorbeeld te geven, dat scenario gaat uit van het openen van grondexploitaties en van het heel erg negatief eigenen van grondexploitaties die nog niet eens door u geopend zijn. Dus op het moment dat we zien dat het vanuit perspectief van enorme kostenstijgingen, stel je voor die inflatie van 10, 12, 13 procent die blijft bestendig de komende jaren, stel je voor de grondopprijzen die gaan gigantisch kelderen, dan gaan wij u natuurlijk geen voorstel doen om een grondexploitatie te openen die 20 miljoen euro negatiever wordt. Dus ja, er loopt veel tegelijk. Dat geeft ook een zekere risicospreiding met zich mee. Aan de andere kant is er ook nog een heleboel ruimte tot sturing, tot fasering, tot even op de rem trappen, misschien tot versnelling bij andere projecten. Dus we hebben ook nog een heleboel, het college en de raad hebben nog een heleboel touwtjes in handen om bij te sturen naarmate naarmate de economie zich ontwikkelt.
Voorzitter, daarop volgend, wat we hier dus aan het vaststellen zijn, is enerzijds een plaatje van hoe wat er nu loopt er nu uitziet. Met daarbovenop in potloodlijnen, dit is wat er ongeveer in de gedachten zit. Maar zodra we denken, we gaan dit toch anders doen, dan nemen we ook weer afscheid van dat perspectief.
Ja, voorzitter, ik denk dat het een hele treffende samenvatting is. Ja. Zeker de gebiedsontwikkelingen die ver in de toekomst liggen, waar de Raad nog geen kaderstellende besluiten over genomen heeft. Daar zijn de doorrekening en de cijfers die in het MPG verwerkt zijn vanzelfsprekend van een veel abstracter en onzekerder niveau. Ja, dat is de disclaimer die onder het hele stuk zit.
Mevrouw Van Drogen, nieuw. Of is er een aanvullende vraag op dit thema? Iemand? Eenmaal? Andermaal? Mevrouw Van Drogen, nieuw.
Nog een laatste kleintje in dit onderdeel wat ons betreft. Bij de strategie 3 is een van de punten die wordt genoemd het meer sluiten van anderhalf uur overeenkomsten.
Vorig jaar stond die ook al als een van de aanbevelingen. En volgens mij om dezelfde argumentatie in de meerjarenprognose toen. Heeft u in het afgelopen jaar al meer uitvoering kunnen geven aan dit voornemen? En hoe dan bijvoorbeeld?
Ja, voorzitter, dat is zeker het geval. Er zijn zeker in 12-21, maar ook daarbuiten zijn er de nodige projecten waarbij we tot anterieure overeenkomsten overgaan en waarbij we meer aan kostenverhaal aan de voorkant doen. Dus die wat zakelijker lijn, hè, niet dat we actief met een ontwikkelaar meedenken en meeplannen en meesteden bouwen en denken van, oh ja, dat moet eigenlijk ook nog ergens van betaald worden. Die zakelijkheid komt er meer in en we maken gewoon duidelijker aan de voorkant afspraken. Dus we hebben meer anterieure overeenkomsten gesloten, absoluut.
Ja, heel kort aanvullend vraagje dan. Ik denk niet dat dat nu al het geval is, maar gaat u voor een volgende actualisatie ook al een beetje kunnen zien of dat inderdaad tot een kostenreductie gaat leiden bij de gemeente?
Ja, voorzitter, ik denk het wel. Ik denk dat nu al wel zichtbaar zou zijn, maar dat durf ik nog niet helemaal te pinpointen. Maar ik denk dat absoluut een beter beeld geeft en we houden onze uren ook goed bij, dus we kunnen daar transparanter over zijn zonder meer.
Iemand? Niets? Dan wil ik de vergadering even schorsen, zodat de voorbereidingen getroffen kunnen worden voor het besloten beeldvormende deel.